Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. Op zaterdag 31 maart is overleden op de leeftijd van 81 jaar zuster Anganita Margaretha Simons de Kleuver. Zij woonde Rozenstraat 32. Er is gelegenheid tot condoleren in de Munnekehof, de overlente zaterdag 7 april, van 9:15 tot 9:30, waarna aansluitend de rouwdienst zal worden gehouden in de aula, waarin dominee van de groep zal voorgaan. En daarna zal de begrafenis plaats hebben. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee van Zorken. De schriftlezing is Johannes 20, van de versen 1 tot en met 10. En de tekst is vers 1 en de versen 3 tot en met 9. Het thema is de blijken van Christus' opstanding. Mededelingen namens de kerkraad. Morgen vroeg begint de dienst om 9:30 en dat zal een gezinspaasdienst zijn. Er zijn nu twee collecten voor de slotzang. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen, kerk en Israël. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. Als voorzang zingen wij nu de liederen, daar juicht een toon en u zij de glorie. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die in de Heer Jezus Christus de overwinnaar is van dood en graf en van alle machten der duisternis. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zijn u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we nu ter nagedachtenis van onze overleden zuster, laten wij nu zingen uit pietijd ook voor haar die heen gegaan is en door de Heere is weggenomen, uit Psalm 89, eerst het 19e en vervolgens het 7e vers. En we doen dat uiteraard weer staande. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En als wij de woorden van Gods wet gehoord hebben, zingen wij Psalm 26, vers 3. En dat mogen ook de belijdenis van uw en mijn hart zijn. Uw goede tierenheid die zich al onverspreidt, is te allen tijd voor mijn gezicht. En ook wat er verder volgt. Psalm 26, vers 3. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De schriftlezing, het Paasevangelie, wordt vanmorgen naar voren gebracht vanuit de evangelist Johannes, hoofdstuk 20. En we lezen ervan het eerste tot en met het tiende vers. Johannes 20, vers 1 tot en met 10. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf en ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. En daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had en zei tegen hem, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en zij kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem. Hij ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel die het eerst bij het graf gekomen was naar binnen en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. En we doen uiteraard voorbeden voor de kinderen, twee dochters. En ook voor de kleinkinderen, twee kleinkinderen heb ik begrepen, van de familie van zuster Simons de Kleuver. Wij stellen ons voor Gods aangezicht. Getrouwe Heere in de hemel, wanneer we hier als gemeente bijeen zijn rondom uw woord, rondom het paasevangelie, dan erkennen wij dat wij in deze dienst, die nog maar kort aan de gang is, zoveel verschillende indrukken hebben moeten verwerken. We hebben gezongen van het paasevangelie, de glorie van de opgestane Heere reeds bezongen, en we hebben ook gezongen van de kortstondigheid van het leven. En er kan voor ons gevoel een grote spanning tussen zitten. En toch is het beide overeenkomstig uw getuigenis. Want als we denken aan die psalmregel en aan dat psalmvers dat wij zongen, en dat we ook op Goede Vrijdag gezongen hebben, dan worden wij bepaald bij de kortstondigheid van ons leven. En dat is een feit dat we telkens moeten opmerken, ook binnen de gemeente. We zijn er ook op Goede Vrijdag bij bepaald. En nu zuster Simons de Kleuver. En dan komen wij daarvan diep onder de indruk, Heren, dat onze dagen een handbreed gesteld zijn. En dan willen wij ook in betrokkenheid op de familie Simons en ons herinnerend de goede en grote plaats die zij in alle eenvoud overigens in de gemeente mocht innemen, dan raakt het ons allen. En dan zeggen wij, weer ging een betrokken kerklid uit dit leven heen. Heren, wilt u hen die achterblijven, de dochters en de kleinkinderen, de schoonzoons, wilt u hen allen zegenen, wilt u hen sterken. Het is zo plotseling gekomen, zo overrompelend vlug. Maar wij bidden u, Heren, dat ze zich mogen wenden tot u, de God van alle barmhartigheid en vertroosting. En Heren, dan hebben wij anderzijds ook gezongen van het paasfeit, van de paaskoning. En dan mogen wij ook bij onze psalmen daaraan denken dat hij vanuit de profetie in het licht gesteld wordt en dat alles heen wijst naar hem. En wat is het dan groot dit te mogen lezen uit uw woord en ieder jaar weer zo nadrukkelijk op het paasfeest te horen dat er één gekomen is die die cirkel van de dood die alsmaar toeslaat doorbroken heeft, die uit de doden is opgestaan in heerlijkheid en die het graf gemaakt heeft tot een tunnel naar het eeuwig leven voor allen die in hem geloven. Ja, Heer, daar wijst u in uw woord ook op dat dat nodig is. En u wilt het zelf ook werken. Het geloof dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God en de zaligmaker van zondaren is. Heren, dat is zo kort gezegd Maar het houdt zo ontzaglijk veel in. Wilt u ons daar ook voor geven? Dat we de rijkdommen van Pasen mogen kennen of leren kennen voor ons eigen hart en leven. Dat we geen buitenstaanders, maar dat we betrokkenen daarbij mogen zijn. En dat wij die paaskoning mogen nodig hebben, maar ook mogen kennen in al zijn glorie, in al de heerlijkheid van zijn middelaarswerk, nu hij verhoogd is om te leven tot in eeuwigheid. Heren, wij bidden van u, verbind ons meer en meer aan hem. Uw lieve Zoon, de koning die de kroon zal dragen tot in eeuwigheid. En doe ons u kennen en vervolgen te kennen. En geef u dienaar dat hij de heerlijkheid van deze koning en ook rijkdommen van het paasfeest mag uitstallen. Dat we het ook mogen ontdekken vanmorgen. Dat hij een goede koning is die zijn onderdanen opzoekt. We kunnen ook zeggen de herder die zijn schapen zijn bedroevige en vaak dwalende schapen opzoekt en vertroost. En die dat door woord en geest nog wil doen. Heer, laten wij u zo mogen ontmoeten in het kleed van uw woord en door de kracht van uw heilige geest. En wilt u dat woord tot zegen stellen voor ons allen. In het bijzonder daarbij ook denken aan hen die u zoeken in hun hart en die toch in de geloofsweg zover niet komen als ze wel begeren. Laat uw woord tot bemoediging zijn. Maar laat het ook zijn tot waarschuwing voor allen die het leven buiten u zoeken. Heren, wij bidden u dat u het werk van uw kerk wilt zegenen. Dat u die kerk wereldwijd wilt gedenken. Ook waar zoveel schaduwen van druk en vervolging vallen. De berichten zijn zo aangrijpend. Heren, wil daarin uitkomst geven, maar ook getrouwheid in het beleiden van uw naam, volharding in het geloof. Trouwe Heere, wees ook in ons midden, sterk uw dienaar, dat hij uw woord mag brengen met ernst en liefde. En dat wij zo in de kerk en ook luisterend via de kerkradio door u gezegend worden. Dat ook de dienst van organist, de dienst van de koster en alle hulpdienst door u gezegend mag worden. En wij een goede dienst mogen ontvangen tot de glorie van uw heerlijke naam. En tot roem van uw deugden. En dat alleen uit genade. In de wegneming van al onze zonden en struikelingen. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de preek. En we doen dat, en dat zal in veel kerken gebruikelijk zijn op deze eerste Pasdag, uit Psalm 118 en wel het 11e en het 12e vers. Psalm 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God en hoofd des hoeks gelegd. En dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Psalm 118, vers 11 en 12. Het woord des Heren, het Paasevangelie dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in Johannes 20, daarvan vers 1b en vers 3 tot en met 9. Vers 1b luidt: en zij, dat is Maria Magdalena, zag dat de steen van het graf afgenomen was. En dan vers 3, Petrus dan ging naar buiten en de andere discipelen, ze kwamen bij het graf. En wat er dan verder volgt in het gedeelte dat u zo even is voorgelezen. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 72, vers 10. Geliefde gemeente, een vraag aan de jongens en meisjes in de kerk, en dan vooral aan de jongsten onder hen: vinden jullie Pasen een belangrijk feest? Natuurlijk weten jullie allang waar we op Pasen aan denken, aan de opstanding van de Heer Jezus. Maar mijn vraag is alleen deze: vinden jullie dit nou iets belangrijks? Nou, daar kunnen we natuurlijk een heel poosje over praten, maar ik wil vanmorgen mijn thema vertellen, dat het echt belangrijk is. De Heer Jezus is waarlijk opgestaan. Een klein zinnetje met een geweldig rijke inhoud. Dan zullen jullie het weten dat er wel wat aan vooraf gegaan is. De Heer Jezus ging in de dood en in het graf. En dat moest, omdat onze zonde tegen God zo erg is. En daarom wilde de Heer Jezus, die zelf onschuldig was, de straf op onze zonde, en dat is nogal lief, de doodstraf, ondergaan. En dat heeft hij ondergaan. En daarom kon hij en mocht hij opstaan uit het graf. Christus onze Heer verrees. Halleluja. Hij leeft. Hij leeft eeuwig. En alle die hem lief gekregen hebben, hoeven niet meer de straf op hun zonde te dragen, want dat heeft hij voor hen gedaan. Maar ze mogen eeuwig met hem leven en eenmaal ook opstaan uit hun graven. Leven dwars door de dood heen. Nou, ik zou zeggen, dat is wel heel belangrijk nieuws. Dat is, om zo te zeggen, supernieuws. De leerlingen van Jezus hadden eerst hun moeite om dit nieuws te geloven. Maar het kwam wel zover. Bij de ene discipel eerder dan bij de andere. Daar gaan we vanmorgen meer over horen. Laten we zeggen, tot lering, tot bekering en tot versterking van het geloof, wanneer dat reeds in ons hart er mag zijn. Het thema voor de prediking luidt: de blijken van Christus' opstanding. En dan drie aandachtspunten: die blijken door Christus achtergelaten, die blijken door mensen gezien en die blijken door mensen verstaan. Nog een keer: de blijken van Christus' opstanding, die blijken door Christus achtergelaten, die blijken door mensen gezien, die blijken door mensen verstaan. Het eerste is dus die blijken door Christus achtergelaten. De Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Dat is een korte en veelzeggende uitspraak. Dat is het machtig en heerlijk evangelie van Pasen. Het is de boodschap dat Christus de bevrijding uit de donkere en duistere machten van de dood, de hel en het graf tot stand gebracht heeft. De machten die ik noemde zijn overwonnen door hen, nu hij verrezen is uit het graf. Elk van de vier evangelisten verkondigt ons dit grote feit in eigen toonzetting. De evangelist Johannes laat ons vooral zien wat Christus achterliet als blijk van zijn opstanding, namelijk een open graf en afgelegde doodskleren. En Johannes laat ons ook zien wat voor reactie die blijken van zijn opstanding bij mensen opwekken. Allereerst een open graf en daarbij ook een afgewentelde steen. Die steen was een grimmig teken van de absolute macht van de dood. Die dood heerste immers met ijzeren vuist. In Genesis 5 kunt u het geslachtsregister van mensen vanaf Adam tot Noach nalezen. En ze bereikten prachtige leeftijden, dat wel. Maar het einde bij ieder van hen was: en hij stierf. Dat is het droeve refrein van dit hoofdstuk: en hij stierf. En dat is alsmaar voortgegaan. In iedere tijd, in elk deel van de wereld. Mensen sterven. Op Goede Vrijdag moest het overlijden van twee gemeenteleden meegedeeld worden. En juist op de paasmorgen alweer een gemeentelid, een zeer betrokken zuster, bij het woord en bij het gemeentelijke leven. Mensen gaan, zoals dat altijd genoemd wordt, de weg van alle vlees. En ze zijn als bloemen die verwelken, soms na hun bloei, soms in hun bloei, soms zelfs voor hun uitbloei, want er sterven ook kinderen. Binnen onze gemeente heeft nog maar kort geleden dat plotselinge overlijden van de 8-jarige Sanne ons allemaal opgeschrikt. Mensen, we zijn als bloemen. En het is ook zoals de psalmdichter het zegt en wij het vanmorgen zongen. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? De dood heerst absoluut. En evenmin als iemand uit de dood ontkomen kan, evenmin kan niemand uit de dood terugkeren. En hoe moeten wij die dood nu aanduiden? Als iets gewoons, iets dat erbij hoort? Zeker niet. De dood heeft zijn intrede gedaan in de mensheid toen Adam van God afgevallen was. De dood heeft alles te maken met onze schuld bij God. Lees bijvoorbeeld Psalm 90 en u ziet hoe achter het vraagstuk van de dood het probleem van de zonde ligt. In Romeinen 6 wordt de dood aangeduid als de bezoldiging van de zonde, dat wil zeggen het loon dat de zonde uitbetaalt. En de dood betekent niet ophouden te bestaan, maar als we geen verlosser hebben, geen borg hebben voor onze schuld, dan betekent het zelfs wegzinken in verlorenheid en in eeuwig verderf. Dat is huiveringwekkend. Een zaak van duisternis. En wij kunnen als kinderen van Adam de weg naar het leven en het licht niet openbreken. Dan vertillen wij ons aan een steen die voor ons te zwaar is. En zo blijven wij, voor zover het aan ons ligt, gevangen zitten in de greep van onze schuld, in de omklemming van de dood, onder de last van het oordeel, want zelfverlossing geeft geen uitkomst. Maar hoor nu vanmorgen de paasboodschap, die in onlosmakelijk verband staat met wat ik zo even noemde. Christus laat een open graf achter, een afgewentelde steen. En dat is een heerlijk en machtig blijk van zijn overwinning. Hij heeft dat graf open gedaan. Hij heeft het van binnenuit open gedaan. Hij heeft het slot eraf gehaald. En nu ligt het open naar het licht en naar het leven. Ja, het ligt open naar God. De zware grendels zijn weggeschoven, de donkere deuren opengezwaaid, en wat eerst een gevangenispoort was, dat is voor Gods kinderen een ingang geworden van de bruiloftzaal. Want dat was het allereerst voor de Heer Jezus. De boodschap die van het open graf van Christus uitgaat, die is vol troost. Want dat open graf, dat getuigt van de levende Christus. En de levende Christus is het bewijs dat God door hem voldaan is. Hier mogen verslagen harten opleven en verwonderd zijn over die vrije toegang tot God. En getuigt dat voorhangsel in de tempel ervan. Dat bij het sterven van Christus van boven naar beneden gescheurd is. En God bevestigt dat doordat hij zijn zoon uit de dood opwekt. En met het zicht op het open graf en op de levende borg kan er gezongen worden. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. En dat geeft ook perspectief. Wanneer Gods kinderen worden weggenomen uit dit leven. Want we mogen hen neerleggen in een graf. Dat in principe reeds door Christus opengebroken is. En daarom zeg ik vanmorgen, laat ieder die aan Christus toebehoort opleven. Daar klinkt een troostrijke boodschap. De dood is verslonden tot overwinning. Maar niet alleen het open graf en de afgewentelde steen moeten genoemd worden. Ook in het graf heeft Jezus iets achtergelaten. Namelijk doeken. Dat zijn de doeken waarin Jozef en de vrouwen zijn lichaam hadden gewikkeld bij de begrafenis. Doeken van fijn linnen. Doeken voor een geliefde dode. Doeken die in overeenstemming waren met de voornaamheid van deze dode. Maar ja, al spraken die kostbare doeken nou van nog zoveel liefde en voornaamheid, het waren uiteindelijk toch maar kleren van de dood. En dit besef overheerste alles. Dat was nog het laatste wat geliefde vrienden en vriendinnen aan Jezus hadden kunnen doen. Eenmaal had Maria, de moeder van Jezus, hem gewikkeld in de doeken van het nieuwe en prille leven in Bethlehemstal. Maar nu moesten zijn liefhebbers hem wikkelen in de winselen van de dood. We zouden zeggen een laatste gebaar van machteloze liefde. Die mooie doeken waren dan toch in feite maar banden van de dood. Banden die hem voorgoed zouden omknellen. Alles wees erop dat Jezus toch nooit meer vrij zou kunnen bewegen en leven. Maar nu is hij opgestaan. Hij heeft die winselen van de dood losgewikkeld en zo de banden van de dood verbroken. Hoe zouden we ons dit moeten voorstellen, gemeente? Heeft de Vader hem van die banden ontdaan? Heeft hij ze zelf losgewikkeld? Ach, de Bijbel gaat er niet nader op in. Zoveel mogen wij wel als zeker aannemen dat alles met de grootst mogelijke orde en eer er is aan toegegaan is. Zie maar eens hoe keurig geschikt en geordend Jezus alles achterlaat. Hij neemt die doodskleren niet mee het leven in. Nu hij de dood achter zich laat, kan hij ook de kleding van de dood achter zich laten als een ander blijk van zijn heerlijke overwinning. En in Bijbelse taal kan ik het zo zeggen. Hij wordt nu bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid is hem omgedaan. Hij mag nu het kleed van de overwinning dragen. Het kleed reeds van het feest van de eeuwige bruiloft. Dat profetie is van de lange witte klederen die de gezaligden straks zullen dragen. En nu ligt die steen daar. En zo liggen die kleren daar. Als stille getuigen van de paasheerlijkheid. We horen in de tweede plaats de blijken van Christus' opstanding door mensen gezien. Johannes vertelt ons van de verschillende mensen die getuigen van Christus' opstanding zagen en van hun reactie. En dan is er als eerste Maria Magdalena. En zij is, we kennen de geschiedenis wel, ze is met andere vrouwen naar het graf gegaan, al heel vroeg in de morgen. En vanuit de verte ziet ze hoe de steen is afgewenteld. En direct heeft ze haar conclusie klaar. Ze hebben hem weggenomen. Dat ook nog. Eerst hadden ze Jezus gedood en nu hem geroofd. En verschrikt en bedroefd vluchten ze weg. Maria Magdalena gaat naar Petrus en Johannes en vertelt hun van haar bang vermoeden. En dan gaan die beiden op weg naar het graf. In de regel geven wij dan in de eerste paasdienst onze aandacht aan de vrouwen in hun gang naar het graf. En dat is ook zeker tot veel onderwijzing. Hier in het evangelie naar Johannes volgen twee mannen. We volgen twee discipelen, twee leerlingen, een ieder met zijn eigen geschiedenis met Jezus. Petrus wordt genoemd. Nou, Petrus is ons wel bekend. Eenmaal was hij door zijn broer Andreas tot Jezus geleid. En wat had Petrus een hoge achting voor zijn meester, voor Jezus. En wat toonde hij soms een opvallende ootmoed. Met name bij die wonderbare visvangst had hij van zijn nietigheid en van zijn onwaardigheid getuigd. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En terwijl veel mensen Jezus op een gegeven moment loslieten, afvallig van hem werden, deed juist Petrus een heerlijke uitspraak. Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven en wij hebben geloofd en bekend dat u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Meermalen had Petrus indrukwekkende belijdenissen afgelegd. O zeker, dat was ook een andere kant van de zaak. Kort nadat hij een goede belijdenis uitgesproken had, moest hij uit de mond van Jezus horen: ga weg achter mij, Satan. Want Petrus wilde Jezus van het lijden en sterven afhouden. En wat had Petrus ook op bedroevige wijze zijn meester verloochend. Hij had in die hof van Caiaphas met eedzwering betuigd: ik ken die mens niet, en hij had het herhaald. Deze donkere kant van Petrus verzwijgen wij niet. Maar evenmin willen wij ons erop verkijken. Want we zien ook dat Petrus kort na deze verloochening gebroken was in bitter berouw. En dat hij ondanks alles zijn meester niet meer missen kon. Hij had dan ook de discipelenkring weer opgezocht en zich bij hen gevoegd. Hij kon er eigenlijk niet meer bij horen en toch wilde hij erbij horen. Zo zien we hier hem ook op weg naar het graf van zijn hartelijk beminde Jezus. En de Johannes, dat is de man die eenmaal zijn tiende uren die onvergetelijke ontmoeting met Jezus gehad heeft. Het staat er nog helder voor de aandacht dat Christus zichzelf aan hem geopenbaard had. Dat de heiland in het leven van Johannes gekomen was. En het valt op dat Johannes in onze tekst uit bescheidenheid, in ons tekstgedeelte, dat hij zijn naam niet vermeldt. Johannes duidt zichzelf aan als de discipel die Jezus lief had. Ja, nu zitten we een beetje met de spelling. We gebruiken die naam volgens en niet meer. Maar als ik nog een paar spellingen terug ga, dan zeg ik, daar staat de discipel die Jezus lief had. Dus Jezus had hem lief. Zo is de bedoeling. Waarmee natuurlijk niet ontkend is dat Jezus ook die andere discipelen lief had. Maar het is alsof Johannes er hoogst verbaasd over is dat Jezus hem lief had. En Johannes van zijn kant, die had inderdaad Jezus lief gekregen. In de ziel van Johannes was door de omgang met de heiland een diepe en een innige liefde gerijpt. Was Petrus meer onstuimig, u weet dat wel, wisselden bij hem de hoogte en de diepte elkaar af. In het leven van Johannes was meer zoiets als een stage groei. Zijn liefde was stil en geleidelijk gerijpt. En wel zo dat Christus zijn moeder op Golgotha juist aan Johannes had aanbevolen. Twee discipelen van Christus, maar ieder met een eigen aard. Zoals er ook vandaag aan de dag geen twee kinderen van God precies eende zijn. En ook geen twee dominees precies eende zijn. Maar hoe verscheiden ook, beide discipelen zijn één in hun diepe liefde tot Christus. En die liefde was gebleven. Hun geloof was door de droefheid van hun hart goeddeels verwelkt. Maar de liefde, hè, die is zo sterk. De liefde bleef. Precies zoals dat in het boek Hooglied staat. De liefde is sterk als de dood. De ijver is hard als het graf. Misschien begrijpen wij ze wel, die twee mannen. Die opgeschrikt door het woord van Maria haastig op weg gaan naar het graf. Hun Jezus is dood. En toch kunnen ze hem geen ogenblik missen. Zo kunt u ook in de kerk zitten vanmorgen, op Eerste Paasdag, of meeluisteren door de kerkradio. Zo kunt u mogelijk al een tijd rondlopen in een gemis van de Heer. U kunt hem niet vinden. Hij is zo ver voor u weg in uw besef. Er is geen vrede en geen vreugde in het hart. En dat is des te pijnlijker wanneer u betere tijden gekend hebt. Misschien wel tijden van een overweldigende blijdschap in de Heer. U kon dat wonder van zijn genade niet op. In Jezus was al uw gerechtigheid en leven. U mocht zich, om zo te zeggen, baden in het licht van zijn liefde en gunst. En het was of iedere psalm tot uw hart sprak. Gods woord was iedere dag weer uw geestelijk voedsel. En u voelde ook een hartelijke verbondenheid met broeders en zusters die uit dezelfde genaderijkdommen leefden. Het leek wel alsof het allemaal nooit meer veranderen kon. Dat er niet meer stuk kon gaan. En dat is toch gebeurd? U kunt misschien nergens meer inkomen. U zingt wel en u hoort zingen, maar er is geen psalm die u opbeurt, geen lied dat u verkwikt, al met al u voelt in uw gemis zo'n grote onvrede. Pasen moest voor u het leven zijn, maar u ervaart het veel eer als de dood, net als bij die vrouwen, net als bij die twee discipelen, wat er verder ook aan verschillen mogen zijn. Maar nu deze vraag, die om een eerlijk antwoord vraagt. Zou u hem ooit kunnen vergeten? Ooit kunnen missen? En als u dan spontaan en in eerlijkheid nee zegt. Nou, dan is het toch wel zo. Dat u ten diepste hunkert naar Christus. En naar God zelf. En dat er onder alle dorheid in uw hart. Een vuur ligt te smeulen. Een vuur van verlangen. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Petrus en Johannes gaan samen op weg. Maar al spoedig komt Johannes Petrus voor. Dat ligt niet aan hun verschil in leeftijd, maar dat heeft wel met diepere dingen te maken. Hoe dichter Petrus bij het graf komt, des te groter wordt zijn aarzeling in zijn hart. Hij verlangde wel naar Christus. Maar aan de andere kant, hij had hem dan toch maar verloochend. En daarom zien we dat Petrus, die altijd handje de voorste was, ineens zo'n haast niet meer heeft. Hij wordt wel onweerstaanbaar naar het graf gedreven, maar het is alsof hij daarbij lood in de schoenen heeft. Laat Johannes maar voorgaan, dat komt hem toe. Als we een klein beetje onszelf hebben leren kennen, dan achten wij de ander uitnemender dan onszelf, toch? Zo komt Johannes het eerst bij het graf. Bescheiden blijft hij bij de opening staan en bukt en hij ziet de doeken liggen. En dan nadert Petrus en die gaat wel het graf in. Op dat moment is er weer de oude Petrus, een bruisende, voortvarende figuur die niet al te lang denkt, maar die meteen handelend optreedt. Zijn voortvarendheid, die heeft het dan gewonnen van zijn vrees. En hij gaat verder het graf in En je ziet hoe alles daar ordelijk is neergelegd. De doeken liggen samengevouwen en de zweedoek op een aparte plaats opgerold. Er is niets dat hier nog getuigde van uw geweld of van de haast waarmee een lijk wordt weggeroofd. En als anderen van de discipelen zijn lichaam op een andere plaats hadden gelegd, dan zouden ze hem toch zeker niet ontkleed hebben. Dat is gewoon ondenkbaar. Ook Johannes volgt Petrus dan in het graf en bevindt het precies zoals Petrus. Nee, hier kunnen geen mensen in het spel geweest zijn. Hier is God zelf aan het werk geweest. Christus is blijkbaar opgestaan. Nu, dit waren twee gedachten over de blijken van Christus' opstanding. Die blijken zijn ten eerste door Christus achtergelaten. Ten tweede door mensen gezien. En onze derde gedachte is, die blijken door mensen verstaan. Petrus en Johannes zien beiden hetzelfde. Maar ze verwerken het niet op dezelfde wijze. Ze komen niet in hetzelfde tempo tot geloof. Petrus is weliswaar het eerste in het graf. En hij komt ook wel tot een zekere verwondering. Dat blijkt uit Lucas 24, vers 12. Maar van een doorbraak van het geloof is op dat moment nog geen sprake bij hem. Maar hoe is dat nou bij Johannes? We lezen, toen ging ook de andere discipel, die eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Blijkbaar is bij Johannes ineens het licht in zijn ziel opgegaan. Het staat er zo nadrukkelijk. Hij zag het en geloofde. Dat moet wel betekenen dat op dat moment het heerlijk paaslicht in het hart van Johannes is gaan schijnen. Johannes mocht dat getuigenis, die prediking die van die doeken uitging, verstaan. Hij krijgt er oog voor dat Christus niet langer dood is, maar dat hij leeft en de dood overwonnen heeft. Hij leest uit die opgerolde doeken het wonder af dat Jezus de macht van dood en graf, van duivel en hel heeft opgerold, voorgoed opgerold. De Heere zelf verlichtte Johannes. En dan moeten we er eens op letten. Toen Petrus nog geen paasfeest vierde, deed Johannes dit wel. Twee mensen, twee oprechte christenen, die kunnen hetzelfde woord horen. Ze kunnen zich er met hun hart bij betrokken voelen, terwijl ze er toch niet dezelfde zegen van ontvangen. De Heer is daarin vrij. Hier gaat voor Johannes het wonder open dat zijn zaligmaker zijn Heere leeft. Het is dus niet te vergeefs geweest dat hij op hem gehoopt had, dat hij zich aan hem gewonnen gegeven had. Hij had geen dode heiland, maar één die leeft. O, wat moet dat toch een grote vreugde voor Johannes geweest zijn op dat ogenblik. Al zal hij betreurd hebben dat hij pas na het zien van de doeken tot geloof komt en niet eerder. Maar toch een diepe vreugde voor Johannes, nu hij verstaat dat Jezus leeft. Gemeente, het is iets groots, het is iets rijks, wanneer het licht doorbreekt in ons hart, voor het eerst of opnieuw. Licht dat alle nevels opklaart en dat alle duisternis verdrijft. De dichter van Psalm 36 getuigt, in uw licht zien wij het licht. Christus leeft. Als we hem mogen zien met het oog van het geloof, dan doorstroomt vrede en vreugde ons hart. Voorbij is dan de droefheid, de wanhoop, de moedeloosheid. Voorbij is dan alle donkerheid. Dan wandelen wij in het vrolijk levenslicht en dicht bij hem. Wat is dat, de rijke ervaring, geloofservaring? Johannes zag het en geloofde. En door dat geloof ging de blijdschap op in zijn ziel. Wel krijgen we de indruk dat Johannes het eerst allemaal voor zichzelf verwerken moet. We horen hem niet tot Petrus roepen: Petrus, zie, hij leeft, het kan toch niet anders? Nee, dat geloof van Johannes bleef nog eventjes wat verborgen en zijn vreugde bleef op dit moment althans nog een zaak van de binnenkant. Het morgenrood van de verrijzenis, dat verraste hem compleet. Het ongelooflijke, dat bleek toch waar te zijn. En zo doet de Heer meermalen bij een mens die in droefheid dreigt weg te zinken. Onverwacht en ongedacht werpt die zon der gerechtigheid, want dat is de Heer Jezus, werpt die haar eerste stralen. Er is, om zo te zeggen, een beginnende hoop, een aanvankelijke vreugde, een hoop die intussen zo vast is en een vreugde die zo rijk is dat we in ieder geval beseffen dat we ons niet vergissen. Maar er is wel een tijd van rijping in het geloofsleven. Heel vaak komt er dan weer allerlei aarzeling uit ons op en allerlei aanvechting op ons af. En zo gaat nu juist door dit alles heen het geloof sterker worden, gaat het uitgroeien. De Heere staat voor zijn eigen werk in. Hij zal dat voleindigen. En straks juicht ook Johannes in de kring van de discipelen: de Heere is waarlijk opgestaan. Dan breekt de vreugde als een onstuitbare stroom naar buiten. Geliefden, vandaag en morgen is het paasfeest. Verstaan we de rijke betekenis ervan? Staat deze levende Heer Jezus Christus centraal in ons hart en leven? Ja, buiten Christus leven, dat betekent voor eigen rekening leven. En zoiets loopt verkeerd af, daar spreekt Gods woord duidelijke taal over. Er staat een eeuwigheid op het spel. En dat is toch zeker wel een reden om het klem te waarschuwen en tegelijk uit te lokken. Maar nu ligt het graf van de Heer Jezus als een stille nodiging open. Hij is voor schuldige mensen met een leven vol onvoldoendes, moet u dat ook onderschrijven, voor hen is hij gestorven, opgewekt. En hij wil ook bij u en ook bij jou de behoefte aan deze zaligmaker wekken en tot hem trekken en aan hem verbinden. Hij wil het geloof in uw hart werken. En, we hoorden het reeds, hij wil het geloof onderhouden, sterken en doen doorbreken. Zie maar op Johannes. Hij zag en hij geloofde. En hij schrijft er heel eerlijk achter dat het hun eigen schuld was dat ze niet direct geloofd hadden dat Christus was opgestaan. Want, zo staat er in vers 9, zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Gods genade werkt in het hart, dat maakt de mens eerlijk en ootmoedig. Johannes beleidt: we hadden het kunnen weten als we dan maar wat dichter bij de Heilige Schrift geleefd hadden. We hadden niet zo in de greep van droefheid en angst hoeven te komen. We hadden niet zo lang in het donker hoeven te zitten. Gemeente, juist op het paasfeest moet het voluit klinken: de schrift verschaft licht. Alleen vanuit de schrift, de Bijbel bedoel ik daar natuurlijk mee, alleen vanuit de Bijbel valt er licht over Pasen. Anders gezegd, paasfeest vieren, dat is voor ons niet mogelijk zonder de schrift. Vandaar ook dat broodnodige gebed uit Psalm 119: maak in uw woord mijn gang en treden vast. Want zonder de schrift, oh, dat is mijn gang zo wankel en zo onzeker en zo twijfelachtig. De oproep aan u en jou en mij is: neem de schrift, neem en lees. En bid om de werking van de Heilige Geest, zodat die letters als het ware gaan opblinken voor ons. De schrift getuigt immers van hem die dood geweest is en die nu leeft. Het staat er zwart op wit, gemeente. Hij is opgestaan uit de doden. In allerlei toonaard is het gezegd en geschreven. de profeten, de apostelen en evangelisten. Hij moest opstaan. Het graf moest open. Op Gods tijd en op Gods wijze. Dat moeten we goed in de gaten houden. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Nee, hij overwon die sterke held. Hij moest lijden, sterven, begraven worden. En hij moest opstaan. U kunt het lezen. Ja, maar er is zoveel te lezen als je alles moest geloven wat geschreven is. U kunt het lezen, want het is Gods woord. Bedenk wat er aan het einde van dit hoofdstuk staat. Deze zijn beschreven. Waarom? Opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Wat legt de Heer veel werk aan ons te kosten. Veel werk, ook aan zijn kinderen, opdat ze in dat geloof meer en meer zullen opwassen en uit het geloof zullen leven. Nog telkens komen wij, net als Petrus en Johannes, er beschaamd af. Beschaamd in onszelf, maar verwonderd in hem. Want al is er dan aan onze zijde nog maar al te veel dwaasheid. En zijn er nog maar al te veel resten van ongelovigheid overgebleven. Zijn zorg en liefde houden niet op. En nu zal de Heere straks zijn volk, dat hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed, in zijn eeuwig koninkrijk brengen. En daar zullen we het lam zien, staande als geslacht. Dit lam, dat is de verhoogde Heer Jezus Christus, is waar te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom en die de dood overwon. Gelooft zij God dat eeuwig wezen, bekleed met mogendheden, de Heere in Israël geprezen, doet wonderen, grote wonderen, wonderen van leven uit de dood. Hij alleen. Amen. Samen de Heere danken en bidden. Groot en heerlijk God in de hemel, Vader van alle barmhartigheid. U bent het die het leven aan het licht gebracht hebt door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. En we beseffen het juist bij de paasprediking dat onze woorden tekort schieten om de rijkdom daarvan uit te stallen. Maar we zouden niet graag erover zwijgen. Want het is het waarachtige, het rotsvaste evangelie dat perspectief biedt in de nood van onze zonde door de verlossing die in Christus is en dat ook vooruitzicht biedt dwars door de dood heen tot op de dag der opstanding wanneer de uwen mogen verrijzen in heerlijkheid. Heere, wat is de vrucht van Pasen groot en rijk. Dat u als de levensvorst dat heil ook uitdeelt aan schuldige mensen. En dat u ook vanuit de verbondenheid aan uw nieuw leven werkt en onderhoudt. En dat u ook uitzicht geeft op uw eeuwig koninkrijk. Heere, laten wij het nergens anders zoeken dan bij u alleen, de levende koning van uw kerk. En heb dank, Heere, dat u kracht gaf om te spreken. Neem weg wat gebrekkig is, kroon het goede met uw zegen. En gedenk ons ook verder op deze paasdagen, Heere, dat ook ons leven de stijl mag vertonen van christenen, dat het aan ons handelen en wandelen te merken mag zijn, dat we u willen dienen, Heere. Zegen ook de nog volgende kerkdiensten vanmiddag, morgenochtend, wilt u sterken tot vertolking van uw boodschap zoals u dat bedoelt. En wilt u ook zijn met dominee Westerink, die op Goede Vrijdag vanmorgen hier voorgegaan zou zijn en in eerste instantie ook vanmiddag, maar die door zijn ziekte verhinderd is om deze belofte waar te maken. Heere, zegen hem, sterk hem, wil hem oprichten van dit ziekbed en geven dat ook hij weldra weer kan uitgaan in het midden van de kerken om de boodschap uit te dragen. En zegen verder alle die op u hopen en wachten, Heere. Laat uw boodschap zijn tot bemoediging, geloofsversterking en ook verdieping van de liefde en een levende toename van het geloof dat op uw belofte gericht is. Wij vragen dat terwijl we u danken voor uw zegeningen. Hoor ons in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. U wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw gaven uit te reiken voor de reeds genoemde dieleinde. En wij zingen daarna van Psalm 75 het eerste vers. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Psalm 75 vers 1. En de Heere zegene u en uw gaven. Heft uw harten tot God, ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag en gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.